Daarna wordt u voorgelezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 17.
Nadat hij nu al zijn woorden verlenigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende, dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf onze synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mezelf niet waardig acht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg dat deze ga, en hij gaat. En dat de anderen kom, en hij komt. En dat mijn dienstknecht doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de schare die hem volgde, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wederkeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain in. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn de moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd met innerlijke ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 7 en daarvan vers 11 tot en met 15. Ik lees het nog een keer met u. Lucas 7 vanaf vers 11. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enig geboren zoon zijner moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, de jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Moeder, tot zover. Geliefde gemeente, er is een oud gezegde dat luidt, oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Kinderen, je opa of je oma kan op een dag overlijden. Maar ook die jongen of dat meisje uit de klas. Je broertje, of je zusje. Vreselijk erg is dat. Wat komt er dan veel verdriet? In de Bijbel lezen we ook enkele keren over het sterven van een kind. Denk aan de baby die David en Bathsheba kregen. Of aan het zoontje van koning Jerobeam, Abia. In de preek van vanmorgen gaat het ook over het sterven van een jongen. Maar tegelijk ook hoe de Heere Jezus daarop reageert. Hoe hij troost en uitkomst geeft. We gaan erover nadenken onder het thema de jongeling van Nain. En we letten op drie dingen. Allereerst op de droevige situatie. We letten op de dood van de jongen en op het verdriet van de moeder. In de tweede plaats een hoopvol teken. We zien iets van de ontferming van de Heere Jezus. We horen zijn troostwoord, ween niet. En in de derde plaats een blijde gebeurtenis. De opwekking. Dus de jongeling uit Nain. Een droevige situatie, maar ook een hoopvol teken. En daarna een blijde gebeurtenis. We lezen in onze tekst. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En daar zit eigenlijk al iets wonderlijks in. Want Nain was allerminst een vanzelfsprekende plaats om naartoe te gaan. Het is eigenlijk een heel onbekend stadje in de vlakte van Israël, zo aan de voet van de berg Hermon. Het ligt ongeveer ten westen van de zuidelijkste punt van het meer van Galilea. In de Bijbel wordt het maar één keer genoemd, alleen hier. Bovendien, het was nogal een eind lopen voor de Heere Jezus vanuit Capernaum naar Nain. Een uur of 8, 9. En toch, ook hier is het de goddelijke leiding dat de Heere Jezus naar Nain toe gaat. Zoals hij door Samaria moest gaan om die ene vrouw daar bij de waterput. Zo moet hij ook naar Nain. Om die dode jongen. Om die moeder. Daar loopt hij, te midden van zijn discipelen. Een grote schare van mensen volgt hem op de voet. Het is al avond geworden als de stoet met de Heere Jezus in het midden het stadje Nain nadert. Maar wat is dat? Als je goed luistert, wordt de stilte van de avond verscheurd door de schrille tonen van fluiten. En daardoorheen een zacht gekerm. Met elke meter dat de stoet met de Heere Jezus in het midden verder afdaalt in het dal van Israël, komt het geluid dichterbij. En als ze bij de poort van de stad komen, dan zien ze wat men al vermoed had. Het is een begrafenisstoet. Hier in Nain. Nain dat lieflijk betekent. Hier waar alles spreekt van de schoonheid van Gods schepping. Hier is vandaag iemand overleden. Niks geen lieflijkheid. Maar de dood. En nu bij het vallen van de avond gaat men op weg naar, zoals men de gewoonte had, de stad uit om de doden te begraven. Daar gaat de baar, gedragen door 4 mannen. Bovenop de baar, de doden, in doeken gewikkeld. Achter de baar de klaagvrouwen en de fluitspelers, zoals in die tijd de gewoonte was. En daarachter een grote groep mensen uit de stad. Het lijkt wel alsof heel het stadje Nain is uitgelopen om die dode jongen te begraven. En vooraan, de scharen, de discipelen, ze zien het in één oogopslag. De vrouw die het meest nabij getroffen is door het sterven. Het is de moeder. Diep gesluierd loopt ze daar. Met korte zinnen, gemeente, wordt het in en in trieste van de situatie vervolgens weergegeven. De dode is een enig geboren zoon van zijn moeder en zij was weduwe. Het verdriet wat hier wordt beschreven is niet te peilen. Het is wat om een kind te moeten verliezen. Iets van jezelf wordt van je losgescheurd. Deze vrouw heeft één jongen, waarschijnlijk ook maar één kind. En die ene moet naar het graf worden gedragen. En de man, de vader, die is overleden. De moeder blijft alleen achter. Haar geslacht, het geslacht van haar man, het zal uitsterven. Ze blijft alleen, zonder iemand om mee te praten. Maar ook zonder kostwinner, zonder inkomsten. Die jongen, die kon na het overlijden van haar man voor haar zorgen. Die kon nog werken om de kost te verdienen. Maar nu, bittere armoede wacht haar. En als dat nu nog het enige was, de vraag klemt ook. Waar is mijn kind? Waar zou hij zijn? De zaligheid na dit leven was zo onbereikbaar, dacht men in die tijd. Zelfs een wetgeleerde, zelfs een schriftgeleerde moest het nog maar afwachten of hij wel voldoende de wet gehouden had. Of hij wel voldoende zijn best gedaan had. Voldoende goede werken had. En als dat zelfs bij een farizeer, zelfs bij een schriftgeleerde zo was. Wat moest er dan van die jongen terechtkomen? Terechtgekomen zijn. En tot slot. Eerst haar man. Nu haar enige jongen. Dat moet wel. Dat moet haast wel het oordeel van God zijn over haar zonden. Zo dacht men in die tijd. Denk maar aan de vrienden van Job. Als Job al die rampen overkomen, dan komen zijn vrienden en dan wijzen ze hem erop. Job, dit moet toch wel de straf van God zijn over je zonden. Als al deze ellende je overkomt. Dat kan niet zomaar zijn. Wat een ellende. Gemeente, het moet ook wat geweest zijn voor de Heere Jezus. Toen hij hier geconfronteerd werd met de dood en met het grote verdriet. Hij kwam uit de hemel, uit de plek van de zondeloosheid, de plek van het leven met een hoofdletter. In deze wereld kwam hij in aanraking met dat gruwelijke van de zonde. Dat betekende al een zwaar lijden voor hem. Maar nu, hier, hij komt in aanraking met de dood van een kind. En het verzwaart het lijden van de Heere Jezus. Jezus ziet hem liggen, gestorven, losgerukt van zijn moeder. En gemeente, het moet haast wel door Heere Jezus zijn heen gegaan. De zonde, voleindigd zijnde, baart de dood. Beseft u dat? De dood is het loon op de zonde. Dit sterven van die jonge man, dit grote verdriet van deze moeder is vanwege de zonde. Elk sterven heeft dat als diepste oorzaak. Het is niet vanwege die slopende ziekte. Of vanwege dat hartinfarct. Of vanwege dat ongeluk in de eerste plaats. Het is vanwege de zonde. Ook die zonde die mij aankleeft, die ik bedrijf. die dood heb ik de wereld ingeholpen door mijn val in Adam. Mijn zonde, uw zonde, jouw zonde, heeft de dood tot gevolg. En daardoor zijn we ten diepste moordenaars geworden van onszelf, van anderen. Als de Heilige Geest je daar iets van laat zien, gemeente, en dat wil Hij vanmorgen doen, als je dat gaat inleven, dan kan het toch niet anders. Of je gaat die zonde betreuren en haten. Dan vraag je: Heer, hoe kom ik er vanaf? Je leert je zonden belijden als schuld voor de Heer. Als je dat niet kent, gemeente, vraag de Heer of Hij je dat wil laten zien. Vraag zijn Heilige Geest of Hij u dat wil leren, dat de zonde, mijn zonde, dood tot gevolg heeft. Denk er eens over na. Soms vinden we zondigen aangenaam. Soms kun je zelfs spelen met de zonde. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Daar hoef je niet jong voor te zijn. Denk eens na over de gevolgen ervan. Biddend voor het aangezicht, wat het allemaal teweeg brengt. Verdriet, ellende, de dood. En denk dan maar aan concrete, schrijnende gevallen. Denk dan maar aan uw eigen rouwadvertentie die ooit in de krant zal komen. Want gemeente, de geschiedenis van deze morgen bepaalt ons vanmorgen ook bij het feit dat wij eens moeten sterven. Net als deze jongen uit Nain. En dan is het eeuwigheid. Eeuwig bij God. Eeuwige vreugde. Of eeuwig zonder de Heer. Een eeuwige smart. Waar gaan we naartoe, gemeente? Jonge mensen. Wat is jullie bestemming? Je ziet in deze geschiedenis dat je niet oud hoeft te zijn om te sterven. Ook jonge mensen, ook kinderen kunnen sterven. Er is maar één stapje tussen ons en tussen de dood. Ons leven hangt wat dat aan gaat, maar aan een dun draadje. Voor sommigen was het inderdaad hun laatste vakantie. Voor sommige baby's ook. Ze kwamen niet meer thuis. Misschien is dat uw laatste zondag en mijn laatste preek. En dan? Ja, zegt iemand, wat moet je daar nou mee? Op zondagmorgen moet je daar nou altijd aan denken? Moet het altijd zo somber in de kerk? Gemeente, het hoeft helemaal niet somber te zijn. Maar het gaat er wel om dat u bereid bent dat je God kunt ontmoeten. Dat je schuld betaald is bij de Heere. Als dat zo is, dan ontmoet je bij het sterven je zaligmaker, je bruidegom. Dan wacht je eeuwige vreugde. Dan wordt je sterfdag de mooiste dag van je leven. Voor jezelf. Want je gaat er op alle mogelijke manieren op vooruit. Geen zonde, geen verdriet, geen pijn, maar eeuwige vreugde bij de Heere. Dus denken aan je sterfdag hoeft beslist niet somber te zijn. Alleen, gemeente, jongeren, het is nodig dat je vandaag zo leeft. Dat je morgen kan sterven. Dat je het weekend zo doorbrengt. Dat je aan het eind ervan de Heere kunt ontmoeten. Nee, niet door extra vroom te leven. Maar door vandaag, heden, de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Je zonden bij Hem te belijden. Door vandaag de zaligheid in Hem te zoeken. Stap niet in het vliegtuig, gemeente, voordat u het weet. Ik ben van Hem. Stap niet achter het stuur van uw auto, voordat u het weet. Ik ben des Heren. Want het is nodig om levend gemaakt te worden, voordat we sterven. En dat is de volgende les die bij het eerste punt naar boven komt. Deze jonge man is ook het beeld van ons, zoals we er allemaal van nature aan toe zijn. Dood in zonde en misdaden. Ongevoelig voor de Heere en zijn woord. Bent u erachter gekomen in uw eigen leven? Mijn hart is zo hard, zo kil, zo ongevoelig voor de dienst van de Heere. En dat terwijl de Heere het zo waard is dat we Hem met heel ons hart dienen. Wat kun je daar veel last, verdriet van hebben. Die geestelijke ingezonkenheid, die geestelijke dood van jezelf. Dat is al genade. Dat kun je verdriet hebben. Ook over de geestelijke dood van anderen. Van gemeenteleden, familieleden. Wat dat dan gaat, gemeente, waar zijn de klaagvrouwen in onze gemeente? De klaagmannen. Waar zijn de mensen die intens bewogen zijn met het lot van geestelijk dode mensen? Als je de Heer Jezus mag kennen. Als je bent levend gemaakt door de Heer. Dan is er toch iets van die bewogenheid gekomen? Verdriet over mensen die afdwalen? Dan wordt het toch ook uw gebed, Heer, wilt u ze terugbrengen? Wilt u ze levend maken? U weet er toch van, moeder. U die de Heere vreest. U hebt misschien lieve kinderen. Maar u zou ze zo graag dat leven met de Heere willen geven. En u, vader, u hebt de schat van een vrouw. U kunt dat niet missen. Maar voor de geestelijke dingen is ze zo ongevoelig. Het is toch ook uw gebed. Wilt u dat levendmakende werk in haar beginnen? Weet, vaders en moeders, gemeente, dat u niet de enige bent die bewogen is met het lot van uw geliefde. Er is er minstens nog één met een hoofdletter. Daar gaat het over in onze tweede gedachte, een hoopvol teken. We lezen in vers 13. En de Heere haar ziende. Met die woorden wordt eigenlijk alles al anders. Let eens op om wie het gaat. De Heere. Dit is de eerste keer, gemeente, dat Lucas in zijn evangelie deze titel voor de Heere Jezus gebruikt. In zijn beschrijving van het evangelie. We komen de term Heere ook wel voor in de aanspreekvorm, als iemand anders het zegt. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar hier gebruikt Lucas het voor het eerst zelf in zijn verhaal, in zijn vertelling. En dat doet hij heel bewust. Want Lucas heeft de Heere Jezus leren kennen als God. Als God die mens werd. Als de koning, als hij die regeert en alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij is hier nog op weg naar het kruis, op weg naar het graf. Maar straks zal hij de dood en de duivel en de hel en het graf overwinnen. Lucas wil maar aangeven, gemeente, dat het hier eigenlijk al lieflijk wordt in naïn. Er komt uitzicht. Want de Heere is er. En hij ziet deze vrouw. Wij kunnen op verschillende manieren met onze ogen kijken. Je kunt een begrafenisstoet voorbij zien komen. En je ziet de mensen. Je ziet iets van het verdriet. Maar de stoet is voorbij en je rijdt weer verder. En je bent het al gauw weer vergeten. Je kunt echter ook iemand zien in de zin van echt oog hebben voor iemand. Oog hebben voor iemand met zijn moeite en met zijn zorgen, met zijn vragen. Daar zijn we als christenen toe geroepen, ook hier binnen onze gemeente. Maar toch, het blijft toch altijd op afstand. De diepte van het verdriet, de diepte van zorgen en moeite is voor een buitenstaander nooit te peilen. Is onzichtbaar. Je weet er iets van, als je zelf zoiets hebt meegemaakt. Maar toch, het is altijd anders. Voor de Heer Jezus niet, gemeente. Want Hij is de Heere. En Hij ziet deze vrouw en Hij ziet tot op de bodem van haar hart. Hij ziet al haar vragen, Hij ziet al haar zorgen, haar nood, haar zonde. Hij ziet de uitzichtloosheid. En wat roept dat bij Hem op? We lezen in onze tekst. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Waarom? Niet vanwege het gebed uit de nood. We lezen helemaal niets over gebed. Niet vanwege het geloof van deze vrouw. Daar wordt niets over gezegd. Het is vanwege haar verdriet, vanwege haar ellende. Daardoor werd hij innerlijk met ontferming bewogen. En de diepste wortel van deze ontferming is zijn eigen vrijwillige, eeuwige zondaarsliefde. Gemeente, hoe moet ik woorden vinden om uit te leggen wat die liefde, wat die ontferming van de Heer Jezus is? We lezen in Jeremia 31 dat Gods ingewand rommelt van barmhartigheid. Dat betekent dat Hij tot in het diepst van zijn binnenste ontroerd is van ontferming. Zo is het ook bij de Heer Jezus. Hij is God gekomen in het vlees en een diep medelijden vervult Hem. Misschien dat ik het verder uit kan leggen met de liefde van een moeder. Dat zit ook in het oudtestamentische woord barmhartigheid. Waar die ontferming van de Heer Jezus zo nauw mee verbonden is. Barmhartigheid, ontferming. Nou, de liefde van een moeder. Wanneer een moeder bij het bed staat, bij het ziekenhuisbed van haar zieke kind. En dat jongetje of dat meisje dat ligt daar, bleek als een doek in het kussen aan allerlei slangetjes en draadjes. Aan apparatuur. Wat gaat er dan door je heen, vaders en moeders? Als je daarbij staat. Een diep, onbeschrijfelijk gevoel van medelijden. Wel, zo is het ook hier. Dat is ongeveer de betekenis van de woorden. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Jezus is het hier in Lucas 7. En ach, we vinden Hem in de Bijbel zo vaak vervuld met die ontferming. En ja, als moeder, ja, je voelt je soms zo machteloos. Je kan niets doen. Zo is het hier ook met de omstanders. Ze kunnen alleen maar meehuilen. Ze kunnen alleen maar meegaan naar het graf. En dat is ook belangrijk, laten we dat ook niet vergeten, gemeente. Daar ligt voor ons ook een les in hoe we moeten handelen. Bij verdriet en bij moeite en zorg. Meeleven en meegaan. Maar echte troost, dat ligt niet in onze macht. Maar wel in die van Jezus. Hoor, daar klinkt zijn stem. Ween niet. Als we niet wisten dat het de Heere was die hier sprak. We zouden het bijna spotten noemen. Ween niet, huil maar niet. En dat terwijl deze moeder op weg is naar het kerkhof om haar enige jongen te begraven. Mag je dan niet huilen? O, zeker. Huilen kan juist heel goed zijn. Dat is ook iets wat de Heere God in de schepping heeft gelegd. Huilen. Het is een middel van verwerken. Maar waarom hier dan dat ween niet? Gemeente, dit ween niet klinkt in een bijzondere situatie. Met deze woorden, ween niet, belooft de Heere als het ware al dat Hij gaat ingrijpen. Dat Hij de oorzaak van het verdriet zal wegnemen. En bovendien, dit ween niet klinkt uit de mond van de Heere. En Hij spreekt als machthebbende. We lazen in Lucas 7, vers 7, de woorden van de hoofdman. Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Zo is het ook hier. Eén enkel woord. Ween niet. En als Jezus de Heere het zegt, dan verdwijnen de tranen. Dan komt er verwachting en troost. Gemeente, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Zoals Hij in de tijd van zijn omwandeling op aarde was. Elke dag bezig met goed doen. Elke dag met ontferming bewogen. Zo is Hij ook vandaag met ontferming bewogen. Over mensen. Met leed en verdriet. En dan denk ik in de eerste plaats aan verdriet vanwege het sterven van een geliefde. Vanwege het overlijden van een kind. Zoals hier. De Heere, Hij wil daarbij zijn. Hij wil u in die nood ontmoeten. Zoals hier, zoals Hij deze vrouw ontmoette. En de Heere Jezus, Hij peilt dat verdriet tot op de bodem van het hart. Want Hij is de Alwetende. En bovendien, Hij weet bij ondervinding van de allerdiepste smart die een mens kan meemaken. Want Hij is, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, een hoge priester die kan medelijden hebben. Want Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Gemeente, zo dichtbij als Hij bij deze vrouw kwam. Zo nabij komt Hij nog steeds. Hij ziet u in uw allergrootste smart. De Almachtige Heere ziet u in uw nood, in uw ellende. Uw zorg is Zijn zorg nog meer. En uw verdriet smart Hem nog veel meer dan u. Alleen die wetenschap al, gemeente, kan al zoveel troost geven. Hij weet ervan en Hij is de Heere. Het loopt Hem niet uit handen. Als de Heilige Geest je dat laat zien, dan kan er midden in dat verdriet toch rust, toch vrede zijn. En daarbij komt, gemeente, dat Hij ook troostvol spreken wil in dat verdriet. Zoals Hij sprak tot die vrouw, ween niet. Hoe spreekt Hij dan? Waar? In de psalmen, in de profeten, in de evangeliën. In Zijn woord. En dan weet ik wel, te midden van allerlei moeite en zorgen en te midden van verdriet en tegenslagen kan het soms moeilijk zijn om dat woord te lezen, om dat woord aandachtig te lezen. En toch, gemeente, als het goed is, komt u uiteindelijk daar altijd uit bij het troostwoord van de Heere. En dat is tegelijk genade, want hoeveel zoeken hun troost in andere dingen. In de alcohol of in de drugs. In een verslavende zonde. Ook daar zoeken mensen soms troost om even alles te vergeten. En uiteindelijk, ze vinden geen troost. Maar ze raken steeds verder, steeds dieper in de nood. Daarom, gemeente, zoek de troost bij Hem in zijn woord. Want Hij is met ontferming bewogen. We lezen in de Bijbel nog verschillende keren van de ontferming van de Heere Jezus. Hij was bewogen met ontferming over de scharen die hun zieken bij hem brachten. En hij genas ze allen. Ook op uw ziekbed, gemeente, is er een hoge priester in de hemel die u net zo nabij wil zijn als toen hij nog op aarde was. O nee, hij geneest niet altijd meer op die wijze. Maar zijn ontferming is dezelfde. Hij weet ervan. En bij hem is kracht en bij hem is troost. Ook in uw ziek zijn. Gemeente, er is nog veel meer te noemen. Wat uw zorg, wat uw nood vanmorgen is. De Heere Jezus is op dit moment in de hemel. Met ontferming bewogen. Ja, maar zegt iemand, dat is toch alleen voor Gods kinderen. Die ontferming is er toch alleen voor hen. De echte troost, die wel. Maar de ontferming niet, gemeente. We lezen nergens dat deze vrouw een kind van God was. We lezen nergens van een smeekgebed. We lezen nergens van het geloof van deze vrouw. De echte troost kan wel alleen in de weg van het geloof ondervonden worden. Want het woord van de Heere moet gehoord worden met de oren van het geloof. Het woord vraagt om geloof. Ook nu hier onder de prediking van het evangelie. Het woord eist geloof. Maar onze tekst rept er met geen woord over. En daarom mag u moed grijpen. Ook als u nog onbekeerd bent. Geestelijk dood. De Heere Jezus ziet ook u. Ook uw verdriet en moeite. En Hij is met ontferming bewogen. Maar juist nu de Heere Jezus zo voor u getekend wordt. In zijn ontferming. In zijn liefde. Juist daarom mag u niet onbekeerd blijven. Zijn erbarmen, zijn ontferming roept u op om in uw nood en verdriet tot Hem te gaan. Want het feit dat u zonder Hem leeft, dat ontroert de Heere Jezus nog het allermeest. Want Hij weet, als dat zo blijft, dan komt u voor eeuwig om. En hij heeft zelf ervaren, gemeente, wat dat is. Hij heeft allerdiepste versmaadheid, de angst van de hel gedragen. Hij heeft het ervaren van God verlaten te zijn. En juist daarom is hij zo bewogen met ontferming over geestelijk dode zondaren vanwege die eeuwige dood die hen wacht? Hij is daar nog veel meer bekommerd over dan dat u en ik bij elkaar kunnen zijn. Juist vanwege die doodstaat van u is hij naar deze wereld gekomen. Juist daarom wilde hij lijden. Juist daarom wilde hij de kruisdood sterven. O gemeente, zoek daarom toch bij Hem het leven. Want Hij is op dit moment met ontferming bewogen. De Heer Jezus is op dit moment in de hemel diep, diep geraakt vanwege onbekeerde harten. Laat zijn ontferming uw hart toch breken. Als u op de oordeelsdag wordt weggezonden, moet worden weggezonden naar de hel, dan zal dat gebeuren door die Heer Jezus, die tot op de laatste dag van uw leven met ontferming bewogen is geweest. Gemeente, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar smeek hem, vraag hem of hij u levend wil maken. Want dat kan hij, luister maar. Onze derde gedachte. We lezen in vers 14. En hij ging toe. De Heer Jezus die bij de weduwe stond. Hij loopt daar voorbij richting de baar waarop de dode ligt. De vier dragers, ze staan verbaasd stil. Wat zal Jezus nu gaan doen? In onze tijd, kinderen, is het een goede gewoonte om van je fiets te stappen als er een begrafenisstoet voorbij komt. Om de motor uit te doen. Om even te wachten. In die tijd was de gewoonte dat je je aansloot bij de begrafenisstoet. Dat werd gezien als een bijzonder liefdewerk. Maar kijk nu. Wat doet Jezus? Hij sluit zich niet aan. Hij blijft niet uit eerbied voor de dood langs de kant van de weg staan totdat de stoet voorbij is. Nee, hij loopt naar de baar toe en hij raakt deze aan. Nee toch? Verbazing alom. De baar van een dode aanraken, dat betekent onrein. 7 dagen volgens nummer 19. Dat betekent buitengesloten van de tempeldienst. Ongeschikt om de Heere God onder ogen te komen. Wist Jezus dat niet? O zeker. Maar het is duidelijk, gemeente, dat hij dat heel bewust doet. Hij raakt heel bewust de baar aan. Want hij wilde onrein worden. De Bijbel laat ons zien in Matthäus 8, vers 17, wat daarvan de reden is. Hij wilde onze krankheden dragen. Onze smarten op zich nemen. Hij wilde tot zonde. Hij wilde tot onreinheid gemaakt worden. Hij wilde de vloek van de dood op zich nemen. Zo staat de Heere Jezus hier als de man van smarten. Als de borg en zaligmaker. Die straks voor al zijn kinderen de dood zal ingaan. En dan brengt hij al hun onreinheid mee het graf in. Als we daar iets van verstaan, gemeente, dan zinken we toch weg in verwondering. Hij de dood, wij het leven, hij onrein, wij voor eeuwig rein. Hij de vloek, wij de zegen. Waarom? Uit vrije genade. Voor wie? Voor zondaren. Gemeente, door dit aanraken van de baar wordt het nog lieflijker in Nain. U weet nog wel, Nain betekent lieflijk. Hoor maar, en Jezus ging toe en raakte de baar aan en hij zei, de jongeling, ik zeg u, sta op. Kijk, er komt beweging op de baar. De doeken waarin de jongen is gewikkeld, ze worden losgewrikt. De jongen gaat overeind zitten en hij probeert te praten. Hij begint te praten en de omstanders, we lezen er niks over, maar wellicht zijn ze toegesneld, zoals bij Lazarus, om te helpen met het losmaken van de doeken. Je moet je eens voorstellen, wij kennen deze geschiedenis natuurlijk allemaal en we lezen het in de Bijbel en we zijn geneigd om zo weer verder te lezen. Maar dat koude, stijve lichaam van de jongen wordt weer warm en zacht. En die vale doodskleur die verdwijnt. En dat gestolde bloed in de aderen gaat weer stromen. De gebroken ogen, ze zien weer. De dode hersenen, ze gaan prikkels uitzenden. De lippen, ze worden weer rood. en ze spreken. Het hart, het klopt. De jongen, hij leeft. Hoe het kan? Omdat Jezus de Heere hem riep. Want dit woord jongeling, ik zeg u, sta op, is een woord gesproken met macht. Gesproken door de Zoon van God. Hij hoeft niet eerst tot zijn vader te bidden zoals Elia en Elisa dat moesten doen. Voordat ze die doden konden opwekken. Hij heeft zelf de macht om te spreken en om de doden het leven weer terug te geven. Sta op. Het is een bevel van de koning van het leven. Van de levensvorst. En als hij bevel geeft. Dan moet de vorst, de koning van de dood. De duivel. Zijn prooi loslaten. Want de ure komt en is nu. Zegt Jezus in Johannes 5. Wanneer de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Jezus roept de doden tot het leven. Door zijn woord. Ik zeg u, sta op. De dood heeft niet het laatste woord, gemeente. Ook niet vandaag, in 2009. Want hij wekt nog steeds de doden op. Nee, niet zozeer de lichamelijke doden. Wel degelijk, geestelijk, dode zondaars. Hoe? Op precies dezelfde wijze, namelijk door te spreken. Waar? Hier, in zijn huis, in de kerk, door middel van de verkondiging van het woord. Was het uw vraag? Hoe kom ik tot het leven? Ik ben geestelijk zo dor. Zo doods, zo weinig bedroefd over mijn zonden. Hier is het antwoord. Door zijn woord, hier in de kerk behaagd bij de Heere, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dat geeft moed om te preken. Dat geeft verwachting van de kerkdienst. Want waar zijn woord klinkt, daar werkt Gods geest het leven. Daar moet de dood en de doodsheid wijken. En hier in onze tekst, er klonk niet eens een gebed. Hoeveel te meer zal de Heere hem, haar tot het leven wekken, die hem erom bidden. Daarom, gemeente, jonge mensen, houd aan in het gebed. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Hij wekt dode zondaars op. Geloof me dat nog? Dat hij dat doen kan? Dat hij dat doen wil? Hier in de kerk? Wat uw nood en wat uw situatie ook is? Hoe het er ook met u voor staat? Eén woord van hem is genoeg. Zoals hij deze begrafenis doet ontmoeten, zo ontmoet hij u vanmorgen. En hij roept vandaag, jongen, meisje, man of vrouw, sta op. En wie in hem gelooft door de kracht van zijn geest, en al zijn hulp en zaligheid het leven van hem verwacht, hij zal leven. Gemeente, we zien in deze opwekking van de jongeling uit Nain dat er voor de Heere geen hopeloze gevallen bestaan. Hij wekt zelfs de doden op. Als wij mensen om ons heen kijken, dan zien we die hopeloze gevallen zo vaak. Die jongen van u, die dochter van u die overal mee gebroken heeft. Dat familielid dat midden in de wereld in de zonde leeft. Die man of vrouw zo vast aan een boezemzonde. Uzelf zo hard en zo ongevoelig. Gemeente, één woord is voldoende. Hij is bij machten om dat te doen. Zou u niet aanhouden in uw gebeden? Zou u uzelf, zou u uw zoon en dochter niet voor hem bij zijn genade troon neerleggen? Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken, want hij hoort in zijn ontferming en hij maakt nog steeds levend. nu de geestelijke doden. Straks de lichamelijke doden. Want de dood heeft niet het laatste woord. Hoe kan dat? Omdat Christus zelf de dood is ingegaan. Hij heeft overwonnen. Hij heeft getriomfeerd over dood en graf. Hij is gestorven. De kop van de slang van de duivel heeft hij vermorzeld. Hij is opgestaan als de levensvorst. En hij heerst als koning aan de rechterhand van zijn vader. Alle macht in de hemel en op de aarde heeft hij. Straks komt dat moment dat de doden die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dan gaan de graven open. Dan komen ze vanuit de zee. Dan verschijnen ze vanuit de gestolde lavastromen. Dan zullen zijn kinderen hem zien, die hen het leven gegeven heeft. Dan geen zonde en geen verdriet meer. Deze jongeling uit Nain, hij moest toch weer sterven. Er zou toch weer rouw komen. Er zou toch weer verdriet komen. Maar daar, na die opstanding, geen verdriet, maar het eeuwige zalige leven. Want God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw. Nog gekrijt. Nog moeite. Is dat ook uw en jouw vooruitzicht? Amen.